dan stel ik voor dat we eerst Gods heilig aangezicht met elkaar zoeken in gebed. O God van Abraham, van Isaac en Jacob, Vader, Zoon en Heilige Geest, Gij weet waartoe we hier bijeen zijn. Om te bidden voor de bemindom der vaderwil. Het volk waaruit onze Heere Jezus Christus, uw enige geboren Zoon naar zijn menselijke natuur is voortgesproten. Hij is immers het ware zaad van David. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dan geldt toch God er zijn dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, gij hebt zondaar getrokken uit de duisternis tot uw wonderbare licht. En daar begon u mee direct na de zondeval en u gaat ermee door tot de dag van vandaag. Onder de oude bedeling voornamelijk uit het vleeselijk zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Onder de nieuwe bedeling waaronder wij mogen leven uit alle volken, natie en tongen. Onder de bemindom der vaderen wil hield geen overblijfsel. Al lag en ligt op de grote meerderheid van dat volk een deksel. Maar u spreekt en het is er uw gebied en staat er, neem gij dat deksel toch spoedig weg. Opdat uw belofte in vervulling mag gaan dat gans Israël zalig wordt. Dit jaar was het 70 jaar geleden dat het Joodse volk een eigen zelfstandige staat kreeg. Een staat die nog steeds bestaat. En daar zien we toch iets van uw bemoeienissen in met het Joodse volk. Heren, nou is het land toch geen doel in zich. Dat in het land der vader de Christus Israëls beleden mag worden. Zegen het werk van de stichting Erleving Gebed voor Israël. Wat is dat een goede zaak dat dat betracht wordt. Zegen ons hier in de kerk, zegen ons als we waar dan ook meeluisteren. U weet van noden en zorgen. De kleine Jos Duizer kreeg een hersenschudding door een val. Hij moest tenslotte met een ziekenwagen in vliegende vaart naar het ziekenhuis worden gebracht. En u lijkt het alles te zijn meegevallen. Uw naam, zij daarvoor lof en dank. Gedenk ook onze ambtsbroeder dominee de Groot. We kennen hem al vele jaren. Wil hem zegenen persoonlijk. Ook straks als hij het woord voor ons uitdraagt. In alle werk dat hij nog mag verrichten. Worden zojuist van hem dat zijn neef, dominee de Groot, uit Genemuiden, heel ernstig ziek is, een ernstige ziekte onder zijn leden heeft. Ach, Heere, geef dat ook deze ambtsbroeder het aan u over mag geven. Gij aanschouwt moeite en verdriet opdat we het in uw handen leggen. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Heere, zou gij ons toch alstublieft boven bidden en denken willen horen. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik stel voor dat we gaan zingen Psalm 87 vers 1 en 4 en daarna wil ik Psalm 124 lezen. En daar zal ik er niets van zeggen, maar we zingen dus eerst Psalm 87. De versen 1 en 4 zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd en God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 1 en 4.
schriftlezing vindt u in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 32. En we lezen de versen 28 tot en met 44. Profetie van Jeremia, hoofdstuk 32. Te beginnen bij vers 28 tot en met 44. Daarom zegt de Heere alzo: zie, ik geef deze stad in de hand van de Chaldeeën en in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en hij zal ze innemen. En de Chaldeeën die tegen deze stad strijden, zullen erin komen en deze stad met vuur aansteken en zullen ze verbranden met de huis op welke daken zij aan Baal gerookt en andere goden drankoffer geofferd hebben om mij te vertoornen. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleen gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Want de kinderen Israëls hebben mij door het werk van hun handen alleen vertoornd, spreekt de Heer. Want tot mijn toorn en tot mijn grimmigheid is mij deze stad geweest, van de dag af dat ze haar gebouwd hebben tot op deze dag toe, opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed. Om al de boosheid der kinderen Israëls en de kinderen van Juda die ze gedaan hebben mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten en de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die mij de nek hebben toegekeerd en niet het aangezicht, hoewel ik hen leerde, vroeg opzijnde en lerende, evenwel hoorden zij niet om tucht aan te nemen. Maar ze hebben hun verfoeisel gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is, om dat te verontreinigen. En ze hebben de hoogte van Baal gebouwd die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zoon en hun dochter aan de moloch door het vuur te laten gaan, hetwelk ik hun niet geboden, nog in mijn hart is opgekomen, dat zij deze gruwel zouden doen, opdat zij Juda mochten doen zondigen. En nu, daarom zegt de Heer, de God Israëls, alzo van deze stad, waar gij van zegt, zij is gegeven in de hand van de koning van Babel, door het zwaard, en door de honger, en door de pest, ziet, ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarin ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn, en in mijn grimmigheid, in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats weerbrengen, en zal hen zeker doen wonen. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mits gaders hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrees in hun hart geven, dat ze niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouw in dat land planten, met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt, het is woest dat er geen mens nog beest in is. Het is in der Chaldeeën hand gegeven. Velden zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden, want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heere. Amen. Tot zover de schriftlezing. als kerntekst voor het woord dat we vanavond tot u hopen te spreken, vindt u in vers 41 en 42. En ik zal mij over hen verblijden, omdat ik hun wel doe, en ik zal hen getrouw in dat land planten, met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heer, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. Beste Israëlvrienden, op 14 mei was het 70 jaar geleden dat in 1948 door Ben Gurion de onafhankelijkheid van de staat van Israël werd uitgeroepen. En wie had dat voor mogelijk gehouden? Dat dat nog ooit zou gebeuren, dat de Joden uit alle windstreken zouden terugkeren naar hun door God gegeven vaderland. We moeten eerlijk zijn, vele eeuwen lang had de christelijke kerk zich de naam van Jeruzalem, Jacob en Sion aangemeten. Wie over Gods volk sprak, sprak niet over de Joden, maar over de ware kinderen van God. We noemden dat de zogenaamde substitutie- of vervangingstheologie. Christenen die in de plaats van Israël zijn gekomen, omdat God definitief met het Joodse volk zou hebben afgerekend. En toch zijn er in de christelijke kerk altijd stemmen blijven opgaan, waardoor het geloof werd uitgesproken dat veel van Gods beloften ten aanzien van zijn zo geliefde volk Israël nog vervuld moesten worden. Kinderen van God die stellig geloofden dat de belofte over de terugkeer van het volk en het beloofde land zeker in vervulling zouden gaan. En een van die gelovigen was de bekende Anglicaanse bisschop G.C. Ryle. In 1867 kwam van deze godvrezende bisschop een boekje uit met de titel Coming Events and Present Duties. En daarin roept hij naar aanleiding van de tekst uit Jeremia 31 vers 10 zijn lezers op om te geloven dat God zijn verstrooide Israël weer bijeen zal vergaderen. De tekst spreekt daar met niet mis te verstaande woorden over. Hoor des Heren woord, gij heideren, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Heideren, dat wil zeggen alle niet-Joden, zoals u en ik dus. En wij worden door de Heren geboden om naar deze belofte van terugkeer van de Joden in hun land te horen. Hoor des Heren woord, gij heideren. En met de kennis van nu lezen we zo'n tekst totaal anders als dat deze gelezen werd voor en al eerder massale terugkeer van de Joden uit de diaspora na 1948 had plaatsgevonden. Maar nogmaals, Ryle vestigt daar al de aandacht op in 1867. Dat alle niet-Joden naar dit woord van de Heere moeten horen. En dan staat er in die tekst ook nog, en verkondigt dat in de eilanden die verre zijn. Dat wil zeggen, tot aan de uitersten der aarde moet dat evangelie van de terugkeer van de Joden naar het Joodse land verkondigd worden. Omdat ze in dat land, en onze broeder heeft dat heel nadrukkelijk ook verwoord, ze de Heere Jezus Christus zouden leren kennen tot hun eeuwige zaligheid. Want wie moet, als hierover die uiterste van de aarde gesproken wordt, door dat woordje eilanden niet denken aan de woorden van de Heere Jezus Christus voor zijn hemelvaart, gaat dan heen in de gehele wereld. Ze moesten gaan tot aan de uitersten der aarde om het evangelie te preken. En tot het evangelie hoort ook de boodschap van de terugkeer van het volk van Israël in het beloofde land. Want staat er dat in geheel Israël zalig zal worden. En dat kan alleen maar op grond van de gekruisigde en de opgestane Christus. En Ruil, die zegt dan onder andere dit, en ik citeer maar enkele woorden. Hij zegt, ook wij behoren tot de volkeren die Jeremia aanspreekt. Dit is de stem van de Heere tot al de kerken van Christus onder de heidenen. Eeuwenlang heeft er in de kerken van Christus een niet te rechtvaardige omgang bestaan met het woord Israël. Veel passages van de psalmen en de profeten werden uitgelegd alsof het uitsluitend ging om heidense gelovigen. Mensen hebben voortdurend te horen gekregen dat deze beloften bestemd zijn voor de christelijke heiligen. Ik heb lang tegen dit systeem geprotesteerd. En ik hoop dat te blijven doen, zolang als ik leef. Ik geloof dat Gods handelingen met Joden en Christenen afzonderlijk geheel en al dezelfde zijn. Zonder berouw, geloof in Christus en heiligheid des harten zal geen enkele Jood of heiden ooit gered worden. Waar ik tegen protesteer is de gewoonte om duidelijke uitspraken wat betreft de toekomst van de Joodse natie te vergeestelijken. En ook om de volheid van de belofte uitsluitend van toepassing te doen zijn op de christenen. Ik geloof dat die gewoonte in geen enkel opzicht gewettigd wordt door de schrift. En dat ze een lange, droevige nasleep heeft. Tot zover een citaat van Ruil. In het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen, komt zo nadrukkelijk naar voren dat Gods roeping en belofte onberouwelijk zijn. Als u met uw hart hebt meegelezen, hebt u ook waarschijnlijk verbaasd gestaan over wat ons in dit schriftgedeelte gezegd wordt. In dit hoofdstuk horen we hoe de val van Jeruzalem definitief is. Dat het staat te gebeuren staat zo vast als een huis. Jeruzalem zal verworden tot puin en as en zal worden gegeven in de hand van de koning van Babel. In vers 24, dat hebben we dan niet gelezen, maar daar horen we als het ware een ooggetuigenverslag. Zie de wallen. Ze zijn gekomen tot aan de stad om die in te nemen. Daarmee worden bedoeld de wallen die door de vijanden werden opgeworpen om zo de belegerde stad Jeruzalem met katapulten over de muren heen te kunnen beschieten met grote stenen en vuurpijlen. En staat er dan, de stad is gegeven in de hand van de Galdeën, dat zijn de Babylonische soldaten, die tegen haar strijden. En dan vanwege het zwaard, maar ook omdat die stad belegerd was, de honger. Er was geen eten meer. Ze werden uitgehongerd. Het systeem wat nog steeds gebruikt wordt. We hebben dat ook in Syrië weer teruggehoord. En dan ontstaan de besmettelijke ziekten. Er is geen mogelijkheid om enige hygiëne te betrachten. Vandaar honger en pest. En dan staat er en wat gij gesproken hebt is geschied. En gij ziet het. Dat wil zeggen dat de Heer het alles ziet. Hij is oog en oor getuige van alles wat zich daar afspeelt. Het zijn immers zijn oordelen die over dit afgodische Jeruzalem en Juda gaan. Terwijl dit verschrikkelijke gebeuren allemaal aan de hand is. Hopeloos zouden we zeggen, uitzichtloos zouden we zeggen. Geeft de Heer de opdracht in vers 7 en volgende van dit hoofdstuk aan Jeremia, om van Hanameel, dat is een zoon van zijn oom, een akker te kopen. En de Heer zegt dan ook dat er een koopcontract opgemaakt moet worden, met getuigen erbij, zodat het iedereen zien kan. Daar wordt een officiële akte gemaakt van de verkoop van dat stuk land. En dan moet hij het koopcontract, met daarbij een kopie gemaakt van dat contract, in een aardevat doen onder de ogen van de Joden met de bedoeling dat die koopcontracten zo lang mogelijk bewaard zullen blijven. Want, zegt de Heere dan, terwijl Jeruzalem dus bezet wordt door al die vijanden, Want, zegt de Heer dan, er zullen nog huizen en wijngaarden en velden in dit land gekocht worden. U vindt het in vers 15. En vanwege deze belofte, door de Heer toen al gedaan, klinkt nu onder deze volstrekt hopeloze omstandigheden, zoals we zeiden, met de val van Jeruzalem en de wegvoering van dit volk in de ballingschap voor ogen, de aankondiging dat God zijn volk zal gaan vergaderen uit al de landen waarheen de Heer hen verdreven heeft. En dan staat er, waarheen de Heer hen verdreven heeft, in zijn toorn en in zijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. Je moet eens opletten hoe hier de toorn van God in drie synonieme woorden wordt benoemd. Drie synonieme woorden om de groot, maar vooral ook de gruwel van hun zonde weer te geven. Het is ook verschrikkelijk wat er is gebeurd. De zonden worden door de Heere heel concreet opgestomd in de versen 30 tot en met 35. Het is de aanklacht van de Heere. Hij treedt hierop als openbaar aanklaar tegenover zijn volk. En ik wil u vragen om met mij die aanklacht te lezen. En mijn lieve mensen, luister niet alleen met de oren van Israël, maar ook met de oren van uw eigen hart. Dit is de aanklacht van God tegen dit volk, vers 30 tot en met 35. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda, dat betekent zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk, hebben van hun jeugd af aan alleen gedaan dat kwaad was in hun ogen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo'n tekst lees, dan moet ik denken aan Psalm 25. Sla de zonde, nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de eer te geven. Want de kinderen Israëls hebben mij door het werk van hun handen alleen vertoornd, spreekt de Heer. Want tot mijn toorn en mijn grimmigheid is mij deze stad, het is Jeruzalem geweest, van de dag af dat ze haar gebouwd hebben, tot op deze dag toe, opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed, om al de boosheid van de kinderen Israëls en van de kinderen van Juda, die zij gedaan hebben om mij te vertoornen. Ligt ons hart er nog naast, gemeente? Zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters, hun profeten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die mij de nek hebben toegekeerd en niet hun aangezicht. Zie het voor je? Dat is de houding naar God toe. Aangereikt. En dan zegt de Heer erbij, hoewel ik hun leerde, vroeg op zijn, en leerde, evenwel hoorden ze niet om de tucht aan te nemen. Maar ze hebben hun vervoerselen, dat zijn hun afgodsbeelden, gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is. Moet u voorstellen, in de tent staan de afgodsbeelden. Zal ik maar een heel flauw beeld gebruiken. Stel je voor dat hier een zondag een groot scherm staat, waar de voetbalwedstrijden van zondag worden geprojecteerd. Waar koning voetbal wordt geëerd. Dat is maar één beeld. En slechts een slap afstreksel van wat hier wordt gesuggereerd. Of hier wordt gezegd, moet ik zeggen. Om mijn huis te verontreinigen.
En ze hebben de hoogte van Baal gebouwd, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en dochteren door het vuur te laten gaan, hetwelk ik hun niet geboden heb, niet in mijn hart is opgeklommen, dat ze deze gruwel zouden doen, opdat ze Juda mochten doen zondigen. Nou, dit is wel het absoluut dieptepunt dat ons hier voor ogen geschilderd wordt. Het brengen van kinderoffers, het levend verbranden van de kinderen van het verbond voor de vuurgod Moloch. En dan zegt de Heer, nou is het genoeg geweest. Nu zal ik deze stad bestemmen voor de koning van Babel om dit afgodische volk uit te roeien met het zwaard, met de honger en met de pest. En dan? Kijk eens naar vers 37. Ziet. Dat wil in de schrift altijd zeggen, let op. Wat er nu komt. Want nu gaan wij horen. En hoe onbegrijpelijk is dit. Hoe de Heere in zijn ontzagwekkende toorn, gramschap en grimmigheid, nochtans denkt aan zijn ontferming. Nog blijken zijn ingewanden te rommelen van barmhartigheid over dit volk. En nog denkt hij ernstig aan dit troetelkind. Nadat God het oordeel over dit volk heeft voltrokken, belooft hij hen in vers 37 weer tot deze plaatsen, dat is dan de stad Jeruzalem, terug te keren. En hij zal zijn volk terugbrengen en hij zal hen zeker doen wonen. En nu weten wij dat de terugkeer uit de ballingschap na 70 jaar slechts een klein gedeelte van het Joodse volk terug is gekomen. Koning Kores verleende aan heel het Joodse volk amnestie. Ze mochten allemaal terugkeren. Maar slechts een klein gedeelte. Wij noemen dat de rest na de verkiezing van Gods genade. Keerde terug. De rest had er geen behoefte meer aan. Om naar een land te gaan dat volstrekt in puin lag. Waar alles stond in het teken van de wederopbouw. En waar alles gevraagd werd van hen om een volkomen nieuw bestaan op te bouwen. Terwijl het hun daar misschien wel voor de wind ging. Geen zin meer om terug te gaan. Maar dan gaan we terug en de schatting over de aantallen lopen uiteen van 20 tot 50.000. We weten het niet. Maar voor hen werd het waar. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. En als je dit nou hoort, na alles wat we in die aanklacht van Gods wegen hebben aangehoord, dan zeg je, oh God, hoe kan het? Hoe kan het? Misschien zijn er hier wel mensen die die aanklacht hebben gehoord met hun hart. En dan zeggen, Heer, hoe moet het nou toch? Hoe moet het ooit goed komen tussen u en tussen mij? Nou kijk eens bij vers 38. Daar zegt God, ja, waar we nee van God hadden verwacht, zegt God ja tegen het nee van zijn volk. Weet u nog hoe ze zich van God hebben afgekeerd? De rug naar hem toegekeerd en met hun aangezicht naar de afgoden stonden. En wat zegt hij nu? Ja. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. We noemen dit wel de verbondsformule. En hier grijpt de Heer terug inderdaad naar de woorden van zijn verbond. Dat hij met dit volk heeft opgericht. Ondanks al hun gruwelen. Het dienen van de afgod. Het offeren van hun kinderen aan de vuurgod Moloch. Steeds heeft de Heere ook in dit hoofdstuk
zijn volk de kinderen Israëls genoemd en de kinderen van Juda. Ze zijn kinderen gebleven van dat huisgezin Israëls. En dat vanwege zijn grote naam. Zijn naam, Heer. De naam waarmee hij zich aan dit volk heeft verbonden. Die naam die ook gehoord wordt in de wet des Heer die we zondag aan zondag horen. Ik ben de Heer, uw God. In het vorige hoofdstuk, Jeremia 31, heeft de Heer gezegd, zie de dagen komen dat ik met het huis Israëls en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ook weer dat woordje ziet, hè? Let op. Ik ga een nieuw verbond met dat volk maken. En dat is de enige plaats in het Oude Testament waarover een nieuw verbond wordt gesproken. Dit voert terug naar het verbond dat God met zijn volk sloot op de berg Sinaï. Een verbond dat zij verbroken had. Hoewel ik ze getrouwd had. Moet je nagaan dat de Heer dat zegt. Dat hij in een huwelijksrelatie met het volk stond. En daar ziet dat verbond op. Een huwelijksverbond. Hoewel ik ze getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond. En dat is het nieuwe van dat verbond. Dat ik met het huis Israëls sluiten zal. Na die dagen, spreekt de Heer. En dan geeft de Heer aan hoe hij dat zal doen. Hij zegt, ik zal mijn wet geven in het binnenste van hen. En die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een volk zijn. En ze zullen mij tot een God zijn. Hier horen hoe het God zelf is die die innerlijke verandering zal geven. Die ertoe zal leiden dat dit volk eindelijk kan en wil leven in gehoorzaamheid aan de Heer hun God. Zo alleen kan er sprake zijn van een nieuw verbond, van een nieuwe relatie tussen de Heer en zijn volk. En de rijkdom van dat nieuwe verbond is dat Gods wet niet meer in stenen tafelen gegrift wordt, maar in de harten, zodat de dienen en vrezen van de Heer gegrond is op de ondervinding van de vergeving van zonde. Dat zegt de Heer ook in Jeremia 31. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Van de kleinste tot de grootste toe. En dat horen we ook weer terug hier in vers 39 van ons hoofdstuk. Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen. Al de dagen hun ten goede als ook hun kinderen na hem. En dan is het ook goed om te horen dat in verband met deze hartverandering van het volk die de Heer dus zal geven, spreekt hij zelfs over een eeuwig verbond. Dus dat nieuwe verbond, dat hij zijn wet zal schrijven in hun harten, en dat ze lust zullen hebben om de Heer te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed, dat doet de Heer een eeuwig verbond. Kijk maar in vers 40. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En hoor dat nou eens in het licht van wat dat volk gedaan heeft. Hoe ze hun afkeer van de Heere getoond hebben. Er alle reden was voor de Heere om nooit meer naar dit volk om te zien. En dan dit te horen. Hoe in dat eeuwige verbond met hen, ik van hen niet zal afkeren. En dan die ontroerende woorden. En dan zie ik zijn verbondskinderen liggen in de armen van de vuurgod Moloch. Opdat ik hun wel doe. Wat een tere woorden spreekt de Heer hier. Hoe moet dit ook ons hart verbreken? Mag ik het zo zeggen vanavond, wie ook maar enige kennis van zijn zonde heeft ontvangen, door de werking van de Heilige Geest. Die weet hoe het voelt om gezondigd te hebben tegen een God die ons wel doet. Wij zouden zeggen, zondigen tegen een goeddoend God. Omdat ik hun wel doe. Nou, dat diepe gelovige besef van zonde maakt dat er een onberouwelijke bekering volgt. Dat is die droefheid waarover de apostel Paulus spreekt. De droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is tot de zaligmaker. Jezus Christus. Dat is die hartelijke kennis van dat nieuwe verbond. Dat is die nieuwe band, die innige gelovige gemeenschap met de Heere. En nou horen we hier dat de Heere dat in de eerste plaats voor zijn eigen bondsvolk Israël heeft bestemd. Waar blijkt dat nou zo heerlijk uit? Nou, als Jezus in de nacht waarin hij wordt verraden, ter gelegenheid van het Pascha, het heiligavondmaal instelt. Daar horen we hoe hij dat nieuwe en dat eeuwige verbond opricht met zijn Joodse broeders, met zijn kerk, die daar vertegenwoordigd is. O, dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, dat gegrond blijkt te zijn in het bloed en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoe heerlijk heeft Jezus dat verwoord in die instellingswoorden uit Lucas 22. Daar lees ik, en als hij het brood had genomen en gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Desgelijks op de drinkbek, na het avondmaal zeggende. En daar komt het. Deze drinkbek is het Nieuwe Testament. Dat is dat nieuwe verbond. In mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Buiten dat bloed is er voor Israël geen zaligheid. Dat laat de Heer Jezus hier klip en klaar horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Paulus die zegt uitgerekend in de brief aan de Hebreeën, dat is aan de Joden in de verstrooiing, over dit eeuwige verbond, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament, eeuwige verbond, uit de doden heeft weergebracht. Namelijk onze Heere Jezus Christus. De Heere spreekt hierover een eeuwig verbond, net zoals hij dat gedaan heeft bij Abraham, David en Noach. Dat is van het verbond van Sinaï nooit gezegd. Maar dat wordt hier nu wel gezegd. Als die wet in de harten wordt geschreven. En dan is het ook een eeuwig verbond. Rustend op de dood en de opstanding van Jezus Christus. En het gaat van de Here uit. En hij zal dit verbond nooit meer teniet doen. Het is een eeuwig verbond. Het is trouw aan wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paulus, op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Ook al is die verlossing dan nog maar in de kiem aanwezig, hij zal dit verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En dan staat er ook zo mooi in vers 41. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. Dat maakt nou de vreugde van de Heer uit, om wel te doen aan zijn kinderen. Het is toch herkenbaar voor vaders en moeders. Is dat niet de drijvende kracht? De liefde tot je kinderen. Waardoor je altijd het goede voor je kinderen zoekt. Nou, hier hoort het. Wat de Heer ten aanzien van die kinderen Israëls en die kinderen van Juda zegt. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouwelijk in dat land planten. U ziet wel, die landbelofte, die is niet over. 1948 begint het. En het gaat nog steeds voort. Ze komen nog steeds uit noorden, oosten, westen en zuiden. En dan moet je eens kijken hoe de Heer dat doet. Met mijn ganse hart. En met mijn ganse ziel. Het hele goddelijke wezen is erop gericht om zijn volk wel te doen. Van ganser hart en van ganse gemoed. En met alle krachten die in God zijn. Wat zegt hij dan? Want net zoals ik over dit land al dit grote kwaad gebracht heb, zal ik over hen brengen al dit goede dat ik over hen spreek. Het is net zo zeker als al die oordelen over dat volk waar gemaakt zijn. Zo zal ik over hen doen, precies. Zal ik over hen doen al het goede dat ik over hen spreek. Nou, hier staat ons verstand vol eerbied stil. Wij dachten toch dat de Heere, gelet op wat er allemaal gepasseerd is, de band met dit volk zou verbreken. En hoe kan dat ook in ons eigen hart leven? Ook na ontvangen genade, niet waar? Kunnen er dingen gebeuren in je leven? Hij denkt, oh God, het zou geen wonder zijn als u nooit meer naar me omkijkt. Nooit meer. Zeker ook als de Heer ons hart aanklaagt vanwege die zon. Weet u wat de psalmdichter dan zegt? Ach, wie zal dan bestaan? Zo gij in het recht zou treden. O Heer en Gade, slaan ons ongerechtigheid. Ach, wie zal dan bestaan? Maar dan is daar die kant ook. Van dat nieuwe verbond. Van dat eeuwige verbond. En daar hangt het dan ook vanaf. Vanwege die middelaar van het verbond. Die eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, deze bezocht heeft aan zijn lieve zoon. Vandaar dat die dichter doorzingt en wij zingen ook door. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is het ja van God tegen ons, nee. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die wordt geheer met beving recht kinderlijk gevreesd. Kijk, dan komt die vrouw weer goed te liggen. Dan mogen we ons weer zijn kind weten. En dan zingt die dichter van Psalm 130, en dat is toch opmerkelijk, die zingt door. U kent dat vers ook, hoopt op de Heere, gij vrome, hè? Dat is Israël in nood. Kijk eens. Dan betrekt hij dus zijn hele volk
in die verlossing van het nieuwe verbond. Van het eeuwige verbond. Nu nog in de knop. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Daar heb je het. Gans Israël heeft vrij. Van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. En wat blijkt nou? In de verse 38 tot en met 40 wordt in ieder geval de landsbelofte vervuld. Profetisch wel te verstaan. Vandaar dat Jeremia een akker moest kopen. In het licht van die hopeloze toestand van Jeruzalem was dat natuurlijk dwaas, maar deze daad heeft een profetisch symbolische betekenis die vooruitwijst naar het volkomen herstel van Israël dat de Heer zal geven. En waar we lezen in vers 44. Velden zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven en verzegelen. En getuigen doen betuigen in het land van Benjamin. Ach, u weet, het is ook nu alles maat en deven. En onder hoeveel kritiek en oordeel ligt het niet van de hele wereld bij kans. En toch, dit staat te gebeuren. En in de plaatsen rondom Jeruzalem. En in de steden van Juda. En in de steden van het gebergte. En in de steden van de laagte. En in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden. Spreekt de Heer. Dat is natuurlijk andere taal als al die vredesakkoorden. Die men wil. Dit is de vrede die God zal maken. Mijn vrede geef ik. En mijn vrede laat ik. En dan zullen er opnieuw huizen en akkers verhandeld worden. Het hele land zal in hun bezit komen. De landbelofte aan de vader zal getrouw vervuld worden. En hij zal naar dit woord ook hun hart vernieuwen. Zoals hij dat zo rijk heeft gedaan bij de heidenen en nog steeds mee doorgaat tot op de dag van vandaag toe. Maar we mogen voor de toekomst op grond van dit woord ten aanzien van de heidenen ook nog hoge verwachtingen. Daar was gesproken over de volheid van de heidenen. En dat ziet naar mijn overtuiging over de grote genade die hij nog zal gaan schenken aan de heidenvolk. En zoals hij de heidenvolk overstromen zal met zijn genade, zo zal geheel Israël zalig worden, gewassen en gereinigd in het bloed van het lam. O, op Pinksterdag heb je daar al een voorproefje van, dus maar een kleintje. Ja, wij vinden het natuurlijk geweldig, 5000 mensen op één dag. Maar dan zie ik daar, dat prachtige beeld had je dan daar, 5000 Joden naar water gaan. Om ondergedompeld te worden in de naam van Jezus. Met hem begraven te worden in zijn dood. En met hem op te staan. In dat nieuwe leven, enerlei hart, in de vreze des Heeren, 5000. Het was maar een handje, vergeleken bij wat er nog zal komen. O, dan zullen ze deze zaligmaker als hun zaligmaker erkennen. Ze zullen zich bekeren tot hem, die ze doorstoken hebben. En ze zullen met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zal hij zich over hen verblijden. En hij zal ze wel doen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan.
Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 111. Het derde vers. Hij maakt hij die heerlijk is zijn wondere gedachtenis. En het vijfde vers. Het is trouw aan wat hij ooit beval. Het derde en het vijfde vers van Psalm 111. Al uw beloften. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, ja en amen zijn. heerlijk heeft hij zelf, toen hij de drinkbeker der dankzegging opnam. Dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, dat eeuwige testament. Ingesteld, juist onder zijn Joodse broeders. En we hebben het gezongen. Hij zal dat verbond tot in eeuwigheid bewaren. En die verlossing, waarvan nu nog maar een heel klein beginseltje te zien is. O, die zal dan opbloeien. Op een wijze die nooit eerder is vertoond. O, na de volheid der heiden. Zal daar de volheid voor Israël zijn. O, dat laat zich niet vergelijken met dat wonderlijke Pinkstergebeuren. Hoe zult u dit volk zalig maken van al hun zon? Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen de toevlucht nemen onder de schaduw zijner vleugelen. Zoals naar wij hopen, heren, en ook weten van velen onder ons, dat ze een schuilplaats bij hem hebben gezocht en gevonden. En wie in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige, geborgen voor tijd en eeuwigheid. Rustend in dat volkomen heilswerk van de Heere Jezus Christus alleen. Heere, we mogen uw volk aan u bevelen. U weet hoe ze aan alle kanten bedreigd worden. Nu het land Iran dat toch op de vernietiging van dit volk uit is. Zo nabij is gekomen. Door allerlei invloeden in Syrië. En onder de Hamas-beweging. Allemaal erop uit. Om zich te verlustigen in de holocaust. Van dit volk. Ah, we hebben het gehoord. U zult verlossen. Met die volkomen verlossing. In weerwil van alle vijanden. O Heere, wij weten niet in welke weg dat alles zal gaan. Door grote verdrukkingen heen. En toch, hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. O, dan mogen wij dit volk met een gerust hart aan u bevelen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Heere, dank voor wat u gaf in ontmoeting met elkaar. Ook met onze broeder. Zegen hem in zijn bediening hier. Gedenk hem. Ook met zijn vrouw en kinderen. Nog even. En zo u het geeft, zal hij deze gemeente verlaten. Heere, ga met hem mee. O, mag hij zich u metgezel weten. Zegen zijn bediening. Op de kansel en aan de huizen. Breng ons allen weer veilig thuis, Heere. En geef dat elke dag uw volk Israël in ons gebed een plaats mag hebben. Wij vragen het u om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen.
Gemeente, we zingen tenslotte van Psalm 68 en daarvan het 14e vers. O uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Het 14e vers van Psalm 68. Uit de avondschap. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.